AX900. De stieren zetten zomaar de AX op een nieuwe all-time high. En toen braken er toch rellen in Amsterdam uit onder de beren, Niels? Of haal ik nu een paar dingen door elkaar?
Ik heb het gevoel dat je wat door elkaar haalt. Dus ik denk dat dat niks te maken heeft met de beurs.
Nee, dat niet. Maar in ieder geval, in tegenstelling tot al het gedoe hier op straat in Amsterdam, was het hier eigenlijk wel heel stil op de beurs. Vakantie, veel mensen zijn weg, maar... We kijken nu ook naar het grote blauwe bord hier op het Damrak, waar Niels Koerts en ik de bekende Beurscafé podcast opnemen. Er staat alweer 908 op het bord, plus 0,4. Vrijdag 10 mei. Het gaat maar door.
Ja, nee, het houdt mij niet op, hè. Nee, ja, ik zit zelf ook naar de koers te kijken. En je ziet wel dat nu wel bij sommige aandelen toch wel de onderwaardering er behoorlijk uit aan het lopen is. En dat toch wel veel bedrijven vrij duur aan het worden zijn.
Daar gaan we het zo over hebben. Want we hebben ook nog het een en ander uitgespookt in eigen porto deze week. Het is u vast wel opgevallen deze week als u een beetje op de socials actief bent.
Vooral Twitter. Dan moeten ze jou in de gaten houden.
Ja, inderdaad. En dan weet je al wel weer waar het naartoe gaat, de vaste luisteraars dan. Maar even serieus. De AEX is zelfs de beste index op dit moment wereldwijd van alle beurzen. Gaan we zometeen even een rondje doen. Wat staat er allemaal hoog? Wat zijn de winnaars? Wat zijn de verliezers? We kijken ook nog even internationaal. En dat is best wel verrassend. De aandelen die het dit jaar echt het beste doen, dat zijn niet bepaald duurzame namen, om het zomaar even te zeggen. Wat gaan we allemaal doen deze podcast?
Dus na de brede markt uiteraard even onze portefeuilles. Ahold had cijfers. Mooie cijfers. Daar gaan we wat over vertellen. Farming, PostNL, daar heb ik wel een mening over hun trading update. AB InBev, luistervragen en uiteraard de laatste ronde. Dus er is van alles te bespreken.
Ja, en jij hebt ook, we hebben het onderwerp net erin gelast. Egon, er was wat te vertellen over de bonussen die de dames en heren bij Egon zichzelf toe gaan bedelen. Daar heb jij een gepeperde mening over. Die lassen we in en daar gaan we het zeker ook even over hebben. Valt er nog meer vooraf te zeggen? Ik zei het al even, 10 mei. Ik moet dan altijd 10 mei 1940 denken. Ik heb vanochtend mijn ouders gebeld. Die stonden inderdaad naar de vliegtuigen te kijken toen 84 jaar geleden de Duitsers het land binnenvielen. Ik heb niet het idee dat iemand zich dat nog interesseert, anno nu, dat ooit ook nog eens gebeurd is.
Nou, dat interesseert mensen echt wel, hoor. Alleen...
Het wordt nu even door de actualiteit allemaal links en rechts ingehaald. Maar daar zijn genoeg andere podcasts over. Daar gaat u maar naar luisteren. Daar hebben wij het niet over. Wij gaan het over de beurs, onze beleggingen en uw beleggingen, uw risico's en uw kansen hebben. Volgens mij heb ik alles wel gezegd. Wij zijn natuurlijk Niels Koerts, aandelenanalist van Beurscafé en binnenkort Stockwatch.nl. Mijn naam is Aartje Kamp. Ik ben, noem mijzelf, marktcommentator en hartstochtelijk belegger, ook van het Beurscafé en Stockwatch. En we gaan maar heel gauw naar de brede markt. Niels, wat was er deze week allemaal te doen? Behalve dan die AX die maar doorsoeft.
Ja, daar wordt dan gesproken over de magische grens 900 punten waar we doorheen zijn gegaan.
Ja, wat is daar zo magisch aan?
Ja, ik vind 900 eigenlijk helemaal niet zo magisch. Misschien 1000. Maar het geeft natuurlijk wel aan het sentiment op de financiële markten. Al wil ik er wel bij zeggen dat het ook wel een beetje een vertekend beeld geeft. Omdat je ziet dat het verschil sowieso heel groot is met meer de kleine bedrijven. En dat bij de AEX, die outperformance die de AEX heeft ten opzichte van andere Europese indices, dat het vooral gebaseerd is op echt een paar zwaargewichten die het echt heel goed doen. En die index omhoog stuwen in feite.
Ja, want als we even kijken naar... Er zijn natuurlijk 75 indexfondsen hier op het Damrak. De AEX, de AMX en de ACX. Er zijn er wel geteld 15 van die 75 of zoiets. Of nog minder, zelfs 12, 13. Die het beter doen dan de AEX. De rest zit er allemaal onder.
Ja.
En hoe dieper u in de beurs gaat kijken, helemaal bij de verliezers in de ACX, daar zitten echt wel drama's bij.
Ja, klopt. Maar kijk, ook als je dan kijkt naar die AEX, met name de herbeleggingsindex, plus 17%... dit jaar en...
Wacht even, plus 17%.
Ja, dat is heel fors.
Het langjarig gemiddelde, ik heb het van de week nog uitgerekend. AEX bestaat sinds 1983. De prijsindex bruto heeft 7,5% gemiddeld per jaar gedaan. En de herbeleggingsindex, dus met de dividenden die meegenomen worden, 11%. En we zitten nu, het is 10 mei, we zitten op 16,7% geloof ik.
Ja, en we zijn dus nog niet eens halverwege het jaar. Maar dat komt dus omdat de zwaargewichten het heel goed doen. En de kleintjes heel erg slecht. Want er zijn in de AEX zijn er maar 5 aandelen die lager staan. Dat zijn Randstad, min 16%. Axo, min 15%. Arcelor, min 6. IMCD, min 6. En Besi, min 4%.
Allemaal cyclicals.
Juist. Maar als je dan kijkt, die 5 aandelen, wat de weging is van deze 5 aandelen bij elkaar. ja, dan is dat minder dan 6% van de totale index. Dus de vijf dalers die we hebben wegen minder dan 6%. En dan heb je het over een ASML dat ruim 25% rendement maakt dit jaar. Ja, die weegt in zijn eentje al 15%. Dus dat verklaart ook onder andere waarom die index het zo goed doet. Dus ASML is inderdaad de aanjager, maar ook Shell ligt goed. Unilever natuurlijk. Dat was de laatste jaren wel anders. Dus je ziet dat die zwaargewichten het oppakken. En dan omdat er dus zijn geen kleine aandelen, maar enkele individuele namen zo'n zware weging hebben binnen die AEX. Ja, dan kun je hele grote uitslagen hebben. En dat zie je dus ook dit jaar. Want de STOXX Europe 600, dat is een beetje de brede Europese index. Ja, die stijgt dit jaar maar 1% of 7-8%. Of echt 9%, excuus. Maar in ieder geval 9% of 16-17%, dat is echt wel een groot verschil.
Ja, en jaar op jaar dan maak je...
Ja, zeker in als we het hebben over 5 maanden. En hoe kijk jij daar internationaal? Jij hebt een beetje gekeken naar internationaal. Nou, hoe staat het daar voor?
Eigenlijk is de AEX al een hele internationale index, hè? Fluister ik bijna een beetje. Van de 25 fondsen zijn er formeel 8 buitenlanders. Shell, Unilever, DSM, Prosus, UMG, Exor, ArcelorMittal... Heb ik ze allemaal gehad? In ieder geval, het zijn er 8. Dat is er niet mis te verstaan. Ik heb inderdaad ook nog even internationaal gekeken. En ja, ik zei het al een beetje, het is niet al te duurzaam wat er dan boven komt drijven. Kijk natuurlijk als eerste naar, dat is de spannendste index van allemaal. De Nasdaq 100, de Amerikaanse technologie-index. Wie denk je? Nvidia, denk je?
Ja, dat zou je wel denken, maar dat is het natuurlijk niet.
Dat is de
nummer
2, met 80% of zo. Ene Constellation Brands staat erboven. Wat is Constellation Brands? Dat is een drank.
Maar zo'n bedrijf, je denkt toch aan de Nasdaq 100, dan denk je toch aan de technologie-aandelen. Hoe kan dan zo'n... Ja,
dat is de mythe van de
Constellation Nasdaq. Brand, hoe kan dat daar dan tussen staan?
Ja, er staat nog wel meer in. Er staat ook een PepsiCo in, Kraft Heinz, Walgreens. Er zit van alles en nog wat aan niet-technologie in. De Nasdaq is een technologiebeurs, 71 ontstaan, dus zonder vloer. Dus echt elektronische handel. Er zijn inderdaad meer technologie-aandelen naartoe gegaan. Maar ook gewone aandelen. Die staan daar gewoon genoteerd. En de Nasdaq 100, ja, dat is ook een kapitaalgewogen index. Daar gaan gewoon de grootste aandelen in, ongeacht wat het is. Maar omdat juist die technologie-aandelen natuurlijk de afgelopen 50 jaar zo goed gedaan hebben, zijn die boven komen drijven. We weten het van de zwaargewichten. En die bepalen die index. Daarom is het technologie-index gaan heten. Maar het is het niet. Het is formeel gewoon eigenlijk een marktbrede index.
Ik denk dat het echt iets wat heel weinig mensen weten. Dat veel mensen denken echt, er zit alleen maar technologie in. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Je kan het gewoon googlen. Nasdaq 100 components. Ga maar kijken wat erin zit. En er zitten nog wel gekkere dingen in, hoor. Ik heb het even niet zo. Lululemon zit er ook nog bij in. Doet dramatisch.
Lululemon.
Ja, die weet ik van mijn vrouw. Yoga. Dus,
ja. ik kende het echt niet, het bedrijf. Nee nooit
trouwens,
van gehoord.
Trouwens, een van de slechtste aandelen in de Nasdaq 100. Ik noemde al even Nvidia. Dat is Intel. Meer 40 gewoon. Nog slechter dan...
40%
dit jaar? Ja, 40, ja. En dan hebben ze net een machine van ASML gekocht van 380 miljoen. Die kan je gewoon op... Daar staat Intel ontzettend mee te shine op YouTube. Waanzinnige machine die ze daar gebouwd hebben. Echt niet normaal wat ASML maakt. Ik ga vooral even kijken. Is wel erg leuk om te zien. Maar het aandeel staat wel min 40. Heb ik ook nog even snel Europees gekeken. Het is 10 mei 1940, zei ik al. In Duitsland is Rheinmetall.
Nou,
maar
het is niet 10 mei 1940, hoor. Ach, gelukkig niet.
Die herdenken we dan. Een beetje, klein beetje dan. In Rheinmetall staat bovenaan de DAX. Van de 88 mm, voor mensen die een beetje op de hoogte zijn van oorlogsmaterieel. Ja, dat is natuurlijk een bekende Duitse wapenproducent. In Frankrijk is Safran het beste aandeel. Dat is eigenlijk ook een wapenfabrikant. Vliegtuigmotoren doen ze ook. Dus ja, het zijn niet echt de fondsen waarmee je 5-6 jaar geleden nog kon koketteren, zeg maar, in het publieke domein van dat die het heel goed doen.
Dus de trekkers, als het gaat om als je een trekker hebt op defensie, dan ben je spekkoper dit jaar.
Ja, absoluut. Die zijn ook niet aan te slepen. En ik heb ook van de week even bij mijn eigen broker gekeken. Wat is er nou allemaal te krijgen op dit gebied? Alle aandelen zijn intussen gewoon te koop. Ook Lockheed.
Het hangt wel van de broker af. Hè? Want je had bijvoorbeeld bij Saxo gekeken.
Ja, ik heb geen orders ingelegd. Maar
zag ook dat je ze daar kon kopen. Alleen bijvoorbeeld bij de Giro's, dan lukt dat weer niet.
Dus nee, Lockheed Martin doet clustermunitie, dacht ik. Ja. Je wil allemaal niet weten wat ze doen. Ja, weet je, volgens mij kun je überhaupt niet beleggen in Amerika als je niet in wapens wil beleggen. Want weet je wat Microsoft en allemaal, al die techfondsen allemaal voor defensie doen, u wil het allemaal niet weten, denk ik. Maar ja, helaas, we leven al eenmaal in een wrede wereld en daarin moet iedereen maar zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En wat dat betreft is misschien ook nog wel even leuk om naar Warren Buffett van vorige week. Dat hebben wij natuurlijk gemist. Vrijdags en toen zaterdag was die beroemde aandeelhoudersvergadering. Nog even twee dingetjes daarover. Daar wordt ook gewoon belegd voor rendement en niet anders. Daar is de aandeelhoudersvergadering. Groene moties kunnen worden ingebracht wat ze willen. Die worden volledig weggestemd.
Verbaast me niks daar.
Nee, het gaat daar om rendement. Zo zit Warren Buffett zelf ook in de wedstrijd. En nog twee dingen. Warren Buffett gaf nog even aan een college van hoe je nou verlies neemt. Paramount, volledig verkeerde belegging gebleken. Streamingdiensten, hij is er gewoon met staart tussen de benen uit. En dan de volledige verantwoordelijkheid op zich. Ik ben de schuldige en niemand anders. Daar zouden heel veel particulieren een voorbeeld aan kunnen nemen en niet gaan wijzen. Ik zeg het gewoon maar weer, het zal me wel geen populariteit opleveren, maar zo is het gewoon. En dan ook nog een hele leuke vragen over duurzame energie. Ja, zegt hij, dat kost nou eenmaal heel veel tijd. Dat kan je niet overhaasten. Je krijgt geen baby na één maand door 9 vrouwen zwanger te maken. Wat mij betreft is dat weer een prachtige Buffett-klassieker. Ik denk dat het nu hoogste tijd is om naar Aegon te gaan, zullen we die eerst doen?
Ja, ja, doe maar Aegon, zeker.
Hij stond je net behoorlijk op te winden en ik heb hem dus meteen op de lijst gezet voor de podcast.
Ja, dat hadden we niet voorbereid, maar ik las een stuk over het FD en ze gaan, nou, het is bekend dat Aegon naar Bermuda gaan. Nou, daar gelden iets andere regels. Hè, bijvoorbeeld geen bonusplafond, zoals in Nederland. Maar ja, het management maakt daar wel optimaal gebruik van, want het basissalaris gaat omlaag, maar die variabele beloning die gaat echt fors omhoog en de topman Lard Friesen van Aegon kan echt fors meer gaan verdienen. Alleen op zich, ik heb nooit een probleem met variabele vergoeding. Alleen moeten dat wel een beetje sterke targets zijn die ook in het belang zijn van de aandeelhouders. En toen zat ik het artikel te lezen en met name over de korte termijn doelstelling of de korte termijn bonus doelstellingen die het bedrijf dan moet halen. Ja, die zijn, ik bedoel, die zou ik als CEO van Aegon ook wel kunnen halen. Want één onderdeel daarvan is onder andere dat als er genoeg vrouwen op topfuncties binnen Aegon staan, dan krijg is dat ook al reden om nou een deel van de korte termijn bonus toe te kennen. Ik denk,
dat
ja,
lijkt me niet zo heel moeilijk te realiseren target.
Ik denk dat iedere Nederlander in principe wel kan. Ik bedoel, ja, dat is niet zo moeilijk. En een ander ding was ook CO2-uitstoot. Ja, ik vind om een financiële bonus uit te keren op basis van zo'n target, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Alleen ik
gaat het er dan om wat het bedrijf zelf uitstoot? Door de kachel misschien wat lager te zetten? Of wat minder elektriciteit? Ja, of hoe zit dat?
Ja, ik heb daar niet diep genoeg naar gekeken, maar dat was wel gewoon een onderdeel ervan. En ik heb liever als belegger dat je kijkt naar echt de financiële doelstellingen. Dat daar het zwaarste gewicht aan wordt toegekend. En nou, dat gebeurt bij Aegon wel deels. Ook de lange termijn bonus doelstellingen wordt daar ook wel naar gekeken. Maar ja, met name die korte termijn bonus doelstellingen, ja, dat ik werd daar niet heel happy van. Ik zag dat eerder een bijna als een soort van rode vlag, zeker nu die koers boven de 6 euro staat, dat het aandeel nu de waardering al behoorlijk is opgelopen. Ik denk, nou, is dit misschien niet eens zo'n slecht idee. Als je wat wil afbouwen in verzekeraars, dat je dan misschien toch naar Aegon gaat kijken.
Wacht even, want nu komen we wel in full disclosure territorium. Jij hebt ze toch, Aegon?
Nee.
Oh, jij hebt ze niet meer?
Nee, ik heb ze verkocht. Dus,
Sorry.
Nee, dat was een paar maanden geleden heb ik dat gedaan. Maar dat is meer omdat ik gewoon meer zag in NN. En ASR, nou, dat pakt ook goed uit. En omdat mijn algemene weging naar verzekeraars vrij hoog was. En dan, ja, dan moet je gewoon even een keuze maken.
Maar je zegt rode vlag. Zet je het aandeel nu echt op een verkoop? Of ga je er van de week nog
Nou, kijk, ik vind dat nog te kort door de bocht.
Je weet het, hè? Veel van onze luisteraars die zitten mede door jou ook in Aegon. Dus graag even duidelijkheid, Niels.
Nee, nou, kijk, ik vind als ik echt zo'n harde call zou moeten maken, dan moet ik weer even opnieuw de sommen maken. Ook op basis, ik wil dan eigenlijk ook de Q1-cijfers nog even afwachten. Dus ik ga dat nog niet zeggen. Dus dat komt er later.
Oké. Okay. Zullen we dan nu naar
portefeuilles?
Ja, portefeuilles gaan kijken.
Ja.
Mijn portefeuilles, mijn ETF-portefeuille deed deze week 2,3 en mijn aandelenporto 2,1. Wat deed de AX deze week? Dat is toch een beetje de informele benchmark die we altijd hebben.
Ook een paar procent erbij. Als ik kijk naar mijn eigen
paar is 2.
Ja, zoiets. Ongeveer. Ik
beleg natuurlijk ook gewoon marktgemiddeld. Hè.
Uiteraard.
Dus het is allemaal niet zo spannend.
Mijn eigen porto staat ook op een all-time high. Year-to-date plus 9%. Dat is heel gek, maar dat is echt precies in lijn met de wereldindex en de Stoxx Europe 600. Die doen de een doet 11%, de ander 9%. Dus zit je op 10,
dus je hebt geen spijt van... de AX doet natuurlijk veel beter. Daar heb je geen spijt van of wat dan ook.
Ja, maar dat is achteraf. En omdat een paar zwaargewichten dat heel goed, heel zware weging hebben. Dus ja, dat is gewoon eenmaal... Dat is niet erg. Ik vind dat niet een probleem dat ik daarop
achterloop.
Maar dat
kan ook maar zo veranderen. Ik bedoel, je zegt het al. Het wordt vooral door de ASML gedragen ook. Plus 25%. Nou, dat tikt wel aan. En als die chippers liggen nu gewoon even wat minder. En als we gewoon een dip gaan krijgen, nou, dan kan het heel snel anders gaan.
Ja, hoor. En kijk, het verschil wordt ook een beetje veroorzaakt met die AX, omdat ik natuurlijk ook wat meer focus op de midcap bedrijven. En de midcap index is maar plus 2,5% gegaan. Dus ja, als je vanuit dat oogpunt kijkt, vind ik het gewoon eigenlijk een prima prestatie. Ik ben er heel tevreden mee. Je ziet gewoon die portefeuille oplopen. Deze week ook Dieteren deed het goed. Hadden we afgelopen week behandeld.
Ja, zelfs de nummer 2 in België. Die kan nog even aan het brede lijstje wat ik al gaf toevoegen.
Ja, dus die deed het goed. En ja, een aandeel wat het juist heel slecht deed. Daar komt hij. Just Eat Takeaway aan het jaar.
Ja, ik heb ze verkocht.
Ja, dat vond ik toch wel opmerkelijk. We hadden, ik denk was het afgelopen week of 2 weken geleden, had ik toch uitgebreid sommetje gemaakt. Ik zie echt wel een waarde van tussen de 20 en 22 euro. Er staat nu 13. En jij denkt, ik knal ze eruit. Ja. Wat is daarvan jouw reden?
Het scenario is niet veranderd, Niels. Maar ik ben veranderd.
Ligt dat toe?
Maar 2 weken geleden hadden we hier Paul staan. Paul Weteling, onze oud collega, tech-analyst. Die zei zoiets van, ja, we hadden het ook over Just Eat Takeaway. Die had zoiets van, ja, hoe ben ik hier in vredesnaam in dit aandeel verzeild geraakt? Ik heb dat ook. Jij zei ook 2 weken geleden over Just Eat Takeaway. Toen zei, liet ik me ontvallen van, ik geloof niet in het businessmodel. Jij bent licht in een aandeel waar je van je niet gelooft, zei jij tegen me. En het was natuurlijk spijkerkop raak. En dan was het van de week, ik ging de AX door 900. Ik keek op het bord en wie stond er min 3,3 stijf onderaan van alles en iedereen. Ja, dat was voor mij gewoon, weet je,
dat was de trigger.
Dat was de trigger. En wat is er nou veranderd? Ik heb het ook getwitterd. Ik heb gezegd of Just Eat Takeaway nou stijgt of daalt. Ik ben er al 1,5 jaar sinds ik erin zit, irriteer ik me er dagelijks aan. Maar ik irriteer me niet aan het aandeel, ik irriteer me aan mezelf. Ik ben namelijk in een aandeel gaan zitten waar ik niet in had moeten gaan zitten. Je zegt het al, ik geloof niet in het businessmodel. Ja, ik zag die upside, die beruchte donderdagmiddag ooit op kantoor, dat we met z'n allen, de aandelenjongens, we zaten elkaar, Martin Krum, onze oud-collega, had nieuwe sommen gemaakt. En we zaten elkaar vreselijk op te jutten, we gingen er allemaal in, ik liet me meegaan. Dus ik heb eigenlijk 1,5 jaar gezeten in een aandeel waar ik eigenlijk niet wil hebben, een belegging waar ik niet achter sta. Ik erger me er continu aan. Ik wil het niet langer. Ik heb gewoon verlies genomen.
Ik snap, ja, een bedrijf waar je verdienmodel niet in ziet. Goed, beter laat dan nooit, zeg ik dan. Maar je pakt dan wel zo'n dag dat de AX omhoog gaat en Just Eat 3% omlaag. Daar zit een bepaalde frustratie bij.
Zit er ook. Ik heb ook gezegd, van ter zelfkastijding heb ik ze ook best eens in het boek geprakt. Gewoon. Ja, maar eraf, weg.
Wat zeggen we altijd tegen onze volgers en luisteraars? Verkoop niet uit emotie. Hier zit toch ook een bepaalde emotie bij.
Absoluut. Ja. En dat is ook gewoon weer de les die ik leer. Echt, bedoel, ja, hoe kan je dat nou gebeuren? Arend-Jan, je loopt al zo lang mee. Ja, ik ga dat zelf ook merken. Zelfs als je 20 bent en nu al harde lessen hebt geleerd, over 50 jaar ga je gewoon ook weer... Ja. Zie je ook Paul. Die kan echt wel een rekensom
maar dat is meer omdat hij voor 60, 70 euro was ingestapt.
Dat moet je niet zeggen.
Nee, maar die sommetjes, daar kom ik ook niet meer uit. Dus, maar ja, ik sput er wel tegen. Want
doen. Ik trek het boetekleed ook aan. Dit is gewoon... ik heb nog een aandeel in portefeuille zitten waar ik ook van baal. Terwijl ik het eigenlijk gewoon een prima aandeel vind. Dat is LVMH. Die heb ik ook gewoon. Ja. Die heb ik voor de verjaardag van mijn vrouw gekocht. Het is natuurlijk ook gewoon dom. En er was 20% vanaf wat ik allemaal, dacht ik. Ja. Ik heb nu voor mijn Just Eat Takeaways, we gaan het zo meteen verder over hebben, heb ik Basis teruggekocht. Een paar maar. Want als ze nog veel verder gaan dalen, er is 30% vanaf. Daar wil ik ze wel voor hebben. Wordt het gehalveerd? Er komen nog meer bij.
Maar met Just Eat wil ik wel even op terugkomen. Want ook ik heb een portefeuille-update. Ik heb ze gisteren bijgekocht. Ja.
Dat vertel je nu pas, dit weet ik nog niet.
Nee, tuurlijk. Dus ik dacht van, ik ga dat ook niet... Ik doe dat gewoon live in de podcast.
Oh, geweldig.
Ja, het was natuurlijk een van mijn kleinste posities. 2% van mijn beleggingsportefeuille.
Je had er een stevig bedrag in zitten, heel veel meer dan ik.
Ja, maar ja, dit is ook wel. Ik licht natuurlijk ook familiekapitaal en zo.
Oh,
maar
jij luistert je familieleden erin.
Nee, en dus ik heb mijn positie met 50% vergroot. Van 2-3%. Dus we moeten natuurlijk ook niet. Hè, dat is natuurlijk. Dus ik heb de positie met 50% opgebouwd. Ik sta achter mijn sommen. Tussen de 20 en 22 euro kan ik er echt zeker van maken. En ik kon het ook niet laten om weer op een niveau te kopen wat dan weer onder jouw verkoopniveau lag. Maar dat...
Oh, daarom wou je hem weten,
Kees. Nee, maar... Tuurlijk. Je had ze verkocht voor 13 euro...
Nou, dat weet je echt wel. Dat hoef ik je nu niet meer te zetten.
13,40 of zo.
Nee, 13,31.
Oké, nou, ik heb ze voor 13,90.
Ja, het zat in de WhatsApp. Van hoeveel hebben ze nou... Ik kreeg niks terug. Oh, wat ben jij gemeen.
Ja, ik heb voor 13,19 heb ik ze gekocht. Dus we houden het in de gaten. Ik blijf hier gewoon enthousiast over en ik zie wel.
Ik heb mazzel met Bees hier. Volgende dag is er meteen een persbericht. Daar gaan we het zo meteen nog echt even over hebben. Misschien dat er maandag een persbericht is. Ik ben de eerste om je te feliciteren, Niels. Ja, maar ik vind het een opluchting dat ik eruit ben. Dit was gewoon echt een fout van me. Ik had het niet moeten doen en dit is mijn straf. Punt.
Ja, nou,
en ik kijk nooit meer terug.
Nee, maar de straf moet nog komen als hij naar de 25 euro gaat. Hè?
Dat kan maar zo. Maar het kan ook zijn dat we over een jaar op een tientje staan. En dat de AX boven de 1000 staat. Hè?
Maar dat,
en dan zullen we eens kijken waar Basie dan staat.
Dat
is het heerlijke aan beleggen. En dat is waarom we altijd heerlijk met elkaar... Waarom we een beurscafé ook kunnen maken, Niels. Omdat we altijd dit soort discussies hebben.
Altijd goed om een keer van mening te verschillen.
Gaan we naar de vragen of doen we nog Ahold?
Ja, ik denk dat Ahold kan even kort hoor. Wat ik met naam goed vond aan Ahold was dat zij toch wel een knappe margeverbetering wisten te bewerkstelligen in Europa. De afgelopen jaren zag je dat er toch die marges in Europa fors onder het niveau lagen ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar dat is nu een beetje aan het kantelen. Je ziet kostenbesparingen werpen ze vruchten af. Dat doen ze goed. Omzet groei, ja, daar moet je het niet echt van hebben bij Ahold. Ze hebben er ook een beetje last van natuurlijk dat tabak, dat ze dat niet meer mogen verkopen.
Ja, dat scheelt 2-3%. Daar ben ik echt van geschrokken. Zoveel. Ja,
nee, dat is pijnlijk. Maar,
zat er ook marges op die tabak die ze dan nog verkochten?
Dat zou ik niet exact weten. Maar wat ze gewoon het brede beeld is gewoon dat ze toch hun winstgevendheid wisten te verbeteren in Europa. De VS liep wel wat terug, maar ook weer minder hard dan verwacht. Daar liggen die marges, met name tijdens corona lagen dat die marges echt heel hoog. Hebben ze toen nu wat meer te maken met toenemende concurrentie. Maar desondanks viel die marge krimp in de VS viel nog redelijk mee. Dus dat viel, ja, dat is op zich al met al goede cijfers. Je ziet wel die koers hard oplopen. Een paar maanden geleden stonden we rond de 6, 27 euro. Dus we gaan nu al richting 30. Dus ik moet ook wel toegeven, meer dan 30 euro kan ik voor Ahold eigenlijk niet maken. Dus ja, je zit nu redelijk op de fair value bij Ahold. Dus,
jij hebt ze, hè?
Ja, ik weet niet. Ik heb vorige maand heb ik nog voor mezelf een analyse gemaakt. En ik kwam toen uit tussen rond een koers van 29 euro koersdoel. Nou, de cijfers zijn iets beter dan verwacht. Dus ik kan wel wat taxaties wat verhogen. Dus dan zal ik misschien naar 30 gaan. En dat is ook waar we staan. Dus ja, dit is...
Wil ik toch nog even advocaat van de duivel spreken? Ja, die marges omhoog. Ja, nogal wie is met al die prijsverhogingen van de afgelopen tijd...
Ja, maar hun kosten zijn ook gewoon gestegen. Hè?
Vraag stellen, Niels. Ja.
Stel maar.
Nou, als we dan toch met vragen bezig zijn, is denk ik dit wel een mooi bruggetje om naar de Q&A. Of wel naar luistervragen te gaan.
Ja, we starten met de luistervraag. En er zijn er echt weer heel veel binnengekomen via LinkedIn, via onder andere onder de podcast bij Spotify.
Dank jullie echt. Er zitten ook echt heel veel serieuze vragen bij. Ja. Niet alleen maar van gaat de AX omhoog of omlaag.
Dat zijn goede inhoudelijke vragen. En doe dat, blijf dat vooral doen. En ook een goede vraag was van Ferry Hartman. En hij zegt, beste heren, voor mijn kinderen beleg ik iedere maand een vast bedrag. Dat doe ik in een wereld-ETF op mijn eigen account bij mijn broker. Ik kan natuurlijk ook kiezen om voor mijn kinderen een apart account aan te maken bij diezelfde broker. Maar dan leg ik per maand, per persoon minder geld in. Ja, en dan lopen die transactiekosten juist op. En die wil hij eigenlijk zo laag mogelijk houden. Wat is jullie advies daarin?
Ik heb het uiteraard gewoon even in Google gegooid. Beleggen voor kinderen. Ja, daar kom je heel veel tegen. Je komt schitterende kant-en-klaar producten tegen bij vooral de banken. Met inderdaad aparte rekeningen voor de kinderen. Er zitten zelfs nog fiscale voordelen aan. Dat je dingen tot €6.300 kun je zelfs nog per kind aftrekken met dat soort regelingen. Met appjes, alles erop en eraan. Ja, Niels, en dan voel je het al een beetje aankomen waar het naartoe gaat, hè?
Ja, de kosten zijn ook hoog van dat soort producten.
De kosten zijn echt... Ja, vrij schrikbarend van dat soort producten. Dan ga je echt zo richting 1,5-2% als je alles bij elkaar gaat optellen. We weten allemaal wat dat op lange termijn betekent. Ik vond het heel opvallend. Ik zei al, de zoekopdracht die ik gaf, kwam ook de Giro bovendrijven. En die hebben dat maar afgeschaft. Aparte rekeningen voor kinderen, want de wetgeving werd te ingewikkeld. Ik vind het eigenlijk wel heel veel betekenend, zo'n pagina. Bij zo'n grote broker natuurlijk, internationale broker. Ja, er zit een heel fiscaal vraagstuk aan. Daar zijn wij natuurlijk niet van. We zijn geen fiscalisten, maar belegger. Ik zou zeggen, iedereen moet zijn eigen oplossing kiezen. Maar houd vooral... Ik denk dat deze meneer zou te horen dat hij zelf iedere maand de wereldindextrekker koopt. Dus gewoon echt een order in moet leggen. Ik zou zeggen, blijf dat vooral zo doen. Maar houd gewoon in een Excel bij wat je voor welk kind belegt, welk deel het is. Daar zijn wel formuletjes voor te bedenken. En anders kun jij er misschien wel eentje keer maken of zo. Dus straks voor onze nieuwe site.
Want
het is natuurlijk hartstikke goed om voor je kinderen te beleggen. Maar het is best wel heel ingewikkeld om daar generiek advies voor te geven.
Nou ja, kijk, sowieso mogen we ook geen individueel beleggingsadvies geven. Dat wil ik wel altijd benadrukken. Wat ik zelf doe is inderdaad gewoon...
kinderen dan?
Nee. Maar ik beleg natuurlijk wel voor meerdere mensen, hè, in de familie. En wat je dan
ook
doet,
hoe doe jij dat dan?
Nou, gewoon verschillende... Ja, het is in één pot. Eigenlijk nu zijn er twee potten geworden. Het waren altijd één pot. Het zijn nu twee. En wat je dan doet is per persoon gewoon een aparte Excel-bestandje aanmaken. En voor mij werkt dat heel erg goed. Het is wel wat administratiewerk, maar op die manier kun je dat gewoon goed bijhouden. En helemaal met ETF's is dat echt wel te doen. En...
Je zegt het veel administratie, maar dat verdien je gewoon terug. Want nogmaals, het zijn echt hele mooie producten die de banken hebben. En voor wie het wil, ga vooral uw gang. Moet je zelf weten, maar het is gewoon heel erg
duur. Het is heel duur, dus dat. Ja, ik zou gewoon in één pot gooien. En dan inderdaad apart bij jou. Nu een vraag van Frederik Boelen. En hij zegt, hallo beursgens. ik zie dat jullie de laatste tijd op Twitter de voorbeursstanden op TradeGate doorgeven. En dat doen we met name bij bedrijven die met cijfers zijn gekomen. En hij vraagt, hoe indicatief is dit voor de openingskoers, Arend-Jan?
Dat is inderdaad precies wat... Het is een indicatie. Ja, je hebt natuurlijk al die alternatieve beurzen. TradeGate, JX, weet ik veel. Zometeen komen die naam trouwens nog een keer tegen bij een vraag die we krijgen. Die beginnen de handel eerder en die eindigen later. Het enige nadeel aan dat soort beurzen is... Er zijn ontzettend lage omzetten en de spreads zijn huge. Dus als ze dan... Nou, gisteren, ik kijk natuurlijk, die orders van Basie was er. Dus wat doe ik? Dan kijk ik op TradeGate. Het gaat om 8 uur open. Kijk maar wat Basie doet. Ja, dan gaan er op, was het 8:30 of zo. Op 300 stukjes staat de koers dan 4,7% hoger. Dat is een indicatie. Maar ook niet meer dan dat.
Ik denk dat je het vooral moet zien een beetje als een richtinggevend iets. Dus inderdaad, kijk, als je een cijfer ziet van of gaat het omhoog of omlaag bij opening naar verwachting. Daarvoor kun je het goed gebruiken. Maar kijk wel heel erg naar die volumes. Want toen bijvoorbeeld even uit mijn hoofd. Als het volume heel hoog was, bijvoorbeeld bij Philips... Ja, dan weet je, dan zijn die al wat betrouwbaarder, die
standen. Dan is die spread ook veel minder. Maar bij Basie gisteren was er gewoon een spread van €2. Ja, dan gaan al die 24, die 26 bondingmachines, die passen daar precies met z'n allen tussendoor.
Maar als bijvoorbeeld op TradeGate de voorbeursstand plus 7% is, dan kun je wel een goede aanname nemen dat je in ieder geval een mooie openingskoers gaat krijgen. En zo moet je het een beetje zien.
Die hebben we ook gezien.
Ja, alleen er stond niet heel... Die plus 7 stond niet heel lang.
Nee, dat is iets te enthousiast.
Dan gaan we door met een vraag van Gio. En hij zegt... Hoi Niels, fan van de podcast hier. Ik heb op dit moment het idee dat de markt vrij hoog staat... en niet ver weg is van een correctie. Beaam jij dat en zou ik mijn cashpositie even moeten aanhouden... en wachten op een correctie? Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik de markten ook vrij prijzig vind. Alleen is dat een reden om... niet in aandelen te gaan beleggen. Wat je al aan het begin van de podcast al zei... aandelen doen bruto gewoon 1% of 10% per jaar. Ik zou dat niet heel graag willen links laten liggen. Maar ook, stel dat je dus je cash aan de zijlijn houdt, je wacht... En volgend jaar zijn die koersen verder opgelopen en zijn de waardering nog steeds hoog. Wat ga je dan doen? En het jaar daarna? En dat is dus gewoon heel erg lastig. Het gevaar hiervan is dat je helemaal niet instapt. En dat kost op lange termijn rendement. Dus ik durf wel te zeggen, dit is niet het meest geweldige moment om nu in aandelen gaan te beleggen. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind het is niet het beste moment, maar het is ook niet het slechtste moment. Dus...
Nee, daarom is middelen ook zo'n fantastische methode. Dan time je nooit de markt. En hè, nu, je belegt ongeveer een vast bedrag per maand. Nu koop je relatief weinig voor je geld. Mocht die beurs in elkaar kukelen met 30%, dan koop je veel voor je geld. Dat is dus een hele betrouwbare methode om jezelf tegen jezelf te beschermen. Want het is precies wat je zegt. Timen is gewoon het meest, is echt killing op de beurzen. Echt.
Nou, en dat vaak omdat je daardoor, wat je vaak ziet, is dat mensen daardoor helemaal niet meer instappen. Precies. En daardoor dat hele rendement mislopen. En dat is het probleem ervan. En dat is ook waarom ik altijd zeg, wees in die markt. Ja, of je nou duur of goedkoop vindt.
Ja, we zijn het nu vergeten. Maar de bodem was in 2009, na de kredietcrisiskracht. Tot 2016, 17 liepen mensen nog te blaren. Ja, het is allemaal een bubbel en je moet niet beleggen. Nou, wat heb je aan rendement gemist? Ja, en dure markten kunnen we eenmaal heel lang duur blijven. En ja, ze kunnen ook nog veel duurder worden.
Ja, en vergeet ook niet, bijvoorbeeld Amerikaanse beurzen zijn al eigenlijk sinds 2016, 17... zijn die al gemiddeld veel duurder dan het historisch gemiddelde. Dus als jij dan sindsdien alleen maar hebt gewacht op dat moment, ja, dat ze...
Acht jaar niet belegd.
Daarom. Dus...
Acht jaar geen dividend. Acht jaar geen aandeel. Hou op.
Tot slot een leuke vraag van Nathan van Hooijdonk. Shell,
en die
zegt,
kennen we.
Zeker.
Wacht even. Die loop je wel heel snel. Dit is die Vlaamse wielrenner. Zeker. Vorig jaar gestopt. Hij reed de hele Tour voorop. Die volgt ons al heel lang. Stelt heel vaak goede vragen. En binnenkort komt hij langs, hè?
Zeker. Ja, dus dat wilde ik eigenlijk aan het einde van de vraag zeggen. Maar nou, dat maakt niet uit.
Dan doen we het gewoon voor af. Ja. Ja, die komt volgende maand. We weten nog niet precies wanneer. Komt hij langs in onze podcast. Echt een trouwe luisteraar. Ja. Die weet echt waar hij het over heeft. En dan gaan we het hebben over hoe topsporters beleggen. Want dat vinden we natuurlijk interessant om te weten. Die verdienen in no time een klap geld. En gaan ze dan allemaal zoals Royston Drenthe failliet? Of gaan ze zoals een aantal van Hooijdonk heel verstandig beleggen?
Ja, en we zijn ook wel benieuwd wie natuurlijk een beetje de slechtste beleggers van het peloton zijn.
Of die Pogacar een beetje kan beleggen of zo.
Dat komt in juni. Dat wordt gewoon een hele leuke uitzending.
Maar dat hij weet wat beleggen is, dat blijkt wel uit deze vraag.
Zeker. En hij vraagt inderdaad Shell. Hij zegt, ja, Shell koopt voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in. En dan zeg je, dat zijn... ruim 102 miljoen aandelen. En dan zeg je, ja, dat doen ze voor 2 augustus. En dan zegt, dat zijn 70 handelsdagen. Maar ja, kan dat eigenlijk wel? Want er gaan maar 14,7 miljoen aandelen per dag gaan er eigenlijk door het boek heen. Kun jij hier iets over zeggen? Want ja, dan zou je toch denken dat de koers meer inkoopt dan het volume. Dat is toch raar?
Dan zou je zeggen van, ja, dan zou die koers wat hoger moeten, want het weet de markt. Dus dan krikken we het boek een beetje omhoog, omdat ze toch al kopen. Er zijn alleen meer beurzen dan Amsterdam. En de hoofdnotering van Shell is natuurlijk al om te beginnen in Londen.
Ja.
Er is ook nog zoiets als een New York notering van Shell. Deutsche Börse is ook nog wel eens wat te krijgen. Ik noem dat even Tradegate. Chi-X, er zijn nog een heleboel alternatieve beurzen, ook in de VS. Ik weet niet hoeveel, misschien wordt er ook her en der wel eens wat uit dark pools gevist. Ik heb geen idee, maar het komt echt letterlijk overal vandaan. En misschien, Shell heeft natuurlijk echt ook een handelstak, een handelsdesk gewoon. Dat is natuurlijk wel gericht op commodities en energiehandel. Maar ja, als je toch iemand groot kent die toch ook nog wat aandelen heeft, misschien dat ook nog wel wat over de counter
onderhands
gaat.
Onderhands kan gewoon, dat is vrij gebruikelijk hoor, dus dat kan gewoon. Dus dat je aan de ene kant een andere groot aandeelhouder of hebt van Shell.
Ja, en dat je
buiten boek om gaat kopen. Dus
dat kan echt, Nathan, dat kan echt werkelijk waar overal vandaan komen. Je moet iets verder kijken dan alleen Amsterdam in dit geval. Het is gewoon ook maar een secundaire notering eigenlijk. Ja. Dat willen we niet weten, maar het is wel zo.
Het is wel zo. Van Shell naar Farming. ja, dat is een geweldig bruggetje.
Zit jij er nog in?
Ja, dat is 1% van mijn portefeuille, geloof ik.
Ja, maar je bent er niet blij mee. Dat kan niet. Nee. Het is gewoon weer een pennystok.
Het is teleurstellend. Als je kijkt, persbericht, als je alleen de eerste regel leest van Farming, dan denk je geweldig. 31% omzetgroei. Alleen dat komt volledig natuurlijk doordat dat door Junia op de markt is gezet. Nou, dat is een middel tegen zeldzame immuunziekte, ABDS. Dat was er een jaar geleden nog niet. En die omzet komt er nu volledig bij. Ja, dan heb je al snel een omzetgroei. Maar wat voorname tegenvalt is de kosten. Die lopen toch wel pijnlijk op, waardoor ze eigenlijk het verlies niet is verkleind ten opzichte van een jaar geleden.
Hoe kan dat? Komt dat gewoon door de inflatie waar ook farming last van heeft?
Wat uiteraard wel meespeelt bij een biotech, biofarmaceut, is dat als jij net een middel gaat uitrollen, dat je gewoon aanloopkosten hebt, dus dat het in het begin allemaal wat hoger is. Dus dat speelt echt wel mee, maar dat valt nog weer hoger uit dan verwacht. En wat me ook een beetje tegenvult, het is een zeldzame ziekte. Ik geloof 1 op de paar miljoen mensen leidt aan dat APDS. Dus ja, er zit ook veel tijd in het opzoeken van die mensen. En de laatste kwartaal valt het een beetje tegen met hoeveel mensen ze hebben geïdentificeerd. Dus of daar nou echt die groei, of ze dat gaan halen met dit middel, begin ik ook wel een beetje aan te twijfelen. Wat wel een mooie kans is dat het middel ook tegen andere ziektes kan worden ingezet. En dan kan die omzet wel echt gaan lopen.
Is dat de fantasie die erin zit? Dat is wel het mooie verhaal.
Er wordt ook voor getest. Dus dat zijn maar dat is dus zo'n iets dat kan wel gebeuren. Dus,
ja, maar zo ken ik jou. Als jij zat lekker bij mij erop bij Just Eat Takeaway, dan weet je, krijg je hem altijd terug van mij.
Ja, nee, maar
jij belegt niet in mooie verhalen. Nee, zeg je altijd net als ik, maar in harde kaststromen. Dan beleg je in een mooi verhaal.
Ja, oké, maar het is 1%. Dus dit is een beetje speculatief hoekje. Ja, dat is wat het is. Het speculatieve hoekje.
Bij mij was Just Eat Takeaway ook een positie met een 0 voor de komma.
Als het de beste kaststroom had gehad, was het niet 1% van mijn belegging.
Okay. Oh, ja, over kaststromen en over, oh my god, ja, daar zijn we weer, PostNL. Daar viel jou iets op. Jij begon over de verkiezingen. Dat moet je echt uitleggen, want dat was echt geniaal dat je dat gevonden had.
Ja, kijk, wat het altijd is, hè, bij
PostNL had cijfers, hè,
ja,
dus deze
als je
week.
Kijkt naar ondernemerschap, dan heb je een goede ondernemer en een slechte ondernemer. De goede ondernemer kijkt vooral naar de kansen. En de slechte, die heeft het eigenlijk alleen maar over excuses. Nou, dan komen we bij PostNL. Nou, dan mag je al raden bij welk kamp dat bedrijf zit. Dan ging ik kijken naar de postvolumes. En die waren met 12,5% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Nou, dat is toch wel meer dan het gemiddelde. Het is meestal zo'n 8-9% dat die postvolumes per jaar dalen.
Op zich opmerkelijk. Als ik alleen al kijk, wij zijn een BV begonnen. Hoeveel enveloppen wij wel niet in de bus hebben gehad. Tientallen, echt.
Ja, maar in ieder geval, dus 12,5% krimp. Maar, zegt PostNL, ja, maar die krimp, dit valt dit jaar even wat hoger uit. Want een jaar geleden hadden we de provinciale statenverkiezingen. Nou, dan krijgt natuurlijk iedereen een oproep om te stemmen met de pas erin. Nou, dat levert omzet op. En zegt, nou, als dat niet was geweest, als we daarvoor corrigeren, dan was het maar 8,8% krimp geweest. Nou, kan je zeggen, nou, een beetje valide, hoewel dat zeer discutabel is. Maar wat ik dan altijd als analist leuk vind om te doen, is gewoon even kijken naar het persbericht van een jaar geleden. En als je dan gewoon eventjes invult provinciale statenverkiezingen of elections, en dat is een Engels persbericht, niks wordt erover gezegd. Dus een jaar geleden is die omzet in hun voordeel. Dan hoor je er helemaal niks over.
Een excuus dus.
Ja. En een jaar later, ja, weet je, een jaar geleden hadden we de provinciale statenverkiezing. Ja, dan valt het daardoor een beetje tegen. Ja, ik hou gewoon niet van dit soort manieren van communiceren. Sowieso kun je ook afvragen, ja, verkiezingen, is dat nou echt een zeldzaam iets in Nederland?
Misschien dat we binnenkort wel weer een
daarom. Dus,
we hebben in juni ook weer een voor Europa.
Ja, heel goed. Ik vind het waardeloos. En ik heb natuurlijk al mijn tirade al wel eens meerdere malen al gehouden over dit bedrijf. En ook dus de cijfers, krimpcijfers met ook nog rode cijfers.
Één dingetje, wat doet die meneer Kretensky erin?
Ja, hij houdt van post- en pakketbedrijven, want hij zit zo'n beetje allemaal in die bedrijven. Maar het is een vrije markt en een groot aandeelhouder, dat betekent natuurlijk niet dat zo'n iemand ook altijd een geweldige
Hij is natuurlijk niet voor niets een miljardair geworden.
Ja, ik weet het, maar ik zie het ook niet.
Nee.
En zeker niet PostNL, dat is... Nee.
Ja, we gaan over naar een Belgisch bedrijf die een jaar lang een excuus hadden. Of mag ik dat zo niet zeggen? AB InBev, de grote bierbrouwer.
Ja, nou een excuus. Dan heb je het natuurlijk vooral over die Amerikaanse biervolumes die hard zijn gedaald. Maar dat hebben ze wel een beetje aan zichzelf te wijten. Want ze hebben daar gewoon een jaar geleden toen een marketingcampagne gedaan met een...
Iedereen weet die affaire.
Ja, met een transgender. Ja. En...
Heel
conservatief Nederland of conservatief Amerika is er overheen gevallen. En in deze cijfers kun je heel duidelijk het effect zien. Want een jaar geleden had je dat nog niet, die rails had nog niet verwerkt in de cijfers. En nu is dat wel zo. En je ziet gewoon volumekrimp van 10% in de Verenigde Staten. Dus de grootste biermerk ter wereld verkoopt 10% minder bier in de Verenigde Staten. Voor zo'n anticyclisch bedrijf is dat wel echt, is dat toch wel shocking, hoor.
Ja, bier is zo ongeveer, ja, de verpersoonlijking van het begrip, ja, anticyclisch inderdaad. Want in goede en slechte tijden drinken we bier. Betekende dat de Amerikanen, behalve Bud Light, ook van de andere merk gewoon echt AB InBev gewoon echt uitkotsen. Nou, en niet alleen maar dat ene merk.
Je ziet dat bij meer merken is. Kijk, bij Bud Light is dat natuurlijk de impact natuurlijk het grootst. Maar je ziet...
Weet je toevallig hoeveel daar de omzet is gedaan?
Nou, ik weet nog dat in het kwartaal wat daar na kwam, ja, dan hebben we het over Q2 2023. Toen hadden ze dat wel echt apart heel duidelijk aangegeven. En ja, toen ging het, ik geloof, -30% of zo. Het waren echt hele grote krimpcijfers voor Bud Light. En zelfs Trump, die kan daar geen verandering in brengen. Want Trump riep, ik geloof, een paar maanden geleden op om toch maar weer Bud Light te gaan kopen. Ik heb zomaar een vermoeden dat
zeg je geld
een sponsor zou kunnen. Ja. Geen idee. Heb ik geen bewijs voor. Maar zelfs dat wordt toch genegeerd. Dus je ziet gewoon echt, je ziet het duidelijk terug in de cijfers. Al met al, de koers reageerde wel positief. En dat had ook een reden, want de marges bij AB InBev waren wel beter dan verwacht. Dat was positief. Er was juist gerekend op een lichte marge krimp. En het werd een verbetering. En ja, dat was wel positief.
Ja, ik zit bijna te denken van misschien dat daarom Constellation Brands het beste aandeel in de Nasdaq is. Maar dat is... Ja goed, die affaire was natuurlijk al wat later. Dus dat lijkt me wel heel tricky om dat hier te gaan beweren. Laten we dat maar niet gaan doen. Volgens mij zijn we er doorheen, Niels, met alle cijfers. En ik zie de barman intussen ook al een beetje naar ons wenken. En de serveerster boos kijken. Ik denk dat het laatste tijd is voor de laatste ronde.
Ja, dat zijn weer voor de onderwerpen die we gewoon kort aandacht aan besteden. Gewoon in een razend tempo. En dan beginnen we gewoon met de Rabo-certificaten. Want ja, vorige week dachten we nog dat er een beetje gratis geld lag voor de certificaten te verkopen aan de Rabobank zelf en dan goedkoper terugkopen. Maar dat valt een beetje tegen. De koers staat ongeveer op hetzelfde niveau als waarvan je ze kon inleveren. Ja, daar zijn wat vragen over. Wat moeten we daarmee doen met die certificaten, Arend-Jan?
Dat mag jij doen. Ik weet het niet. Ik heb ze niet. En ik vind het helemaal niks. Certificaten. Ik wil aandelen of obligaties en niet iets wat ertussenin zit. En dit soort dingen, ik kan er gewoon helemaal niks mee.
Nee, je hebt het ook vaak gezegd. Het zijn eigenlijk obligaties met het risico van een aandeel. Als je dit doet, echt doe dat alsjeblieft minder dan 5% van je beleggingsportefeuille. Triodos-certificaat, die zei het van, nou, certificaten, daar doe ik helemaal niks mee. Maar jij zit ook, geloof ik, een beetje in Triodos-certificaat.
Ja, ik hop met jou mee. Ja. De AFM hoeft niet te gaan zoeken, dus in mijn porto.
Maar die zijn natuurlijk binnen een maand met 20% gedaald. Moeten we ons zorgen maken, Arend-Jan?
Dat ga jij volgende week... jij gaat volgende week de aandeelhoudersvergadering aanvoeren bij Triodos. Dus jij gaat daarheen. We moeten dus ook de podcast een dag eerder opnemen.
Ik verwacht ook dat daar best wel groot nieuws gemeld gaat worden. Ik mag niet zeggen, ik reken erop, maar ik zie dat er is echt een goede kans dat ze toch stappen gaan zetten om naar Euronext te gaan. En onder andere, en ook ze hebben ook een voorstel liggen tot inkoop van certificaten. Nou, als je dat doet, kan dat eigenlijk alleen maar als je ook naar een liquide notering hebt. Dus waar veel certificaten worden verhandeld.
Ja, dus dat nu bij kan, een of ander houtje, touwtje, brakkebus, zonder boek en zonder aardsvrees.
Het is dramatisch, dus er zit wel wat in. En over, ik denk... 2 weken komt ook het dividend, gaat het ex-dividend. En dat is toch echt wel al voor het slotdividend alleen al ruim 10% van de huidige koers van de certificaten. Dus dat is echt interessant, dat je gewoon in één klap al 10% van je inleg krijgt. Dus ik maak, ik blijf zitten en ik heb daar veel vertrouwen in.
Ja, dus ben ik noodgedwongen ook. Ik heb gewoon even wat geld aan jou overgemaakt en dat heb jij meegenomen op de grote hoop.
Om ja, dat gaat om, dat is klein bier.
Ja, het is ook echt voor de gein, hoor. En,
ja. Basie, we hebben het ook heel kort over gehad, maar die doen iets toch wel iets raars. En ze maken eigenlijk nooit persberichten als ze met orders komen. Maar nu deden ze dat wel over een grote order. Moeten we hier iets van vinden, denken? Ja,
dat is een bekend blauw beursbordje, Niels. Dat is AJ erin, persbericht eruit.
Ja, een dag later, hoe krijg je dat voor elkaar?
Misschien is de AFM mij nu al aan het onderzoeken. Nee, want dit is even zonder dollen. Dit is dus echt zo. Ik wist dat natuurlijk ook niet. En het is niet zo raar, want dat doet Basie namelijk nooit een persbericht uitsturen dat ze machines verkopen.
Nee.
En toen was daar weer, ik noem ze namelijk intussen voor de derde keer, Paul Weteling, onze oud-collega, tech-analyst. En wat zei die?
Ja, die zegt van misschien, dit is wel heel erg speculeren, maar ja, misschien zijn er wel partijen die geïnteresseerd zijn in een overname en wil het bestuur het niet. Dus wat moet je doen om een overname te voorkomen? Ja, die koers omhoog, een beetje omhoog krijgen. Ja, daar zijn persberichten natuurlijk, die helpen daar wel bij. Maar het is echt, we hebben daar geen directe aanleidingen om dat te denken. Maar
dit is heel erg speculatief. Maar, ik zie verder ook helemaal geen M&A-activiteiten of jagers en prooien in die chipmarkt rondlopen. Dus, maar goed, je weet het nooit. Nee, en bot kan altijd onverwacht
met
komen.
Met het hybrid bonding op lange termijn zitten ze daar natuurlijk wel. Dat is iets wat op lange termijn echt gaat draaien. En er kunnen partijen zijn die zeggen van, nou, wij kijken lange termijn. Dus misschien willen we nu al bezig hebben, maar speculatief.
Wie zou dat moeten doen? Applied Materials misschien? Is dat een goede om aan Paul te vragen op X of Twitter. U kan het zelf ook gewoon doen. Wat voor namen we moeten denken. Ja.
En tot slot, jij hebt ook voor ons een blauw bordje in de aanbinding. Ja, nou, daar komt hij.
Ja, jij vond hem zelfs leuk deze keer, dus dat zegt wel wat. Zal ik mezelf maar losbranden dan? Ja, beleggen in losse aandelen is net als vreemd gaan. Je weet dat je het niet moet doen. Je weet dat je het spijt krijgt, maar het is onweerstaanbaar. Dit was het Beurscafé van vrijdag 10 mei 2024. Heel erg dank voor het luisteren en tot volgende week en de weken daarop. Want we gaan leuke gasten krijgen en nog meer verrassingen. Fijn weekend, tot volgende week.